Vanavond gaan we met elkaar verder met het boek Zacharia. Zacharia hoofdstuk 8 en dan vanaf vers 16. Zacharia hoofdstuk 8 en dan vanaf vers 16. Dan lezen we het volgende. Dit moet gij doen. Spreekt waarheid onder elkander. Oefent eerlijke en heilzame rechtspraak uit in uw poorten. Beraamt in uw hart elkanders onheil niet. En hebt geen valse eed lief, want dit alles haat ik, luidt het woord des Heren. Ook kwam het woord van de Heere der Heerscharen tot mij. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Het vasten der vierde, vijfde, zevende en tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot vrolijkheid en vreugde. Ja, tot blijde feesten. Heb dan de waarheid en de vrede lief. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden. En inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere. En zeggen, laten we toch heen gaan om de gunst des Heeren af te smeken. En om de Heere der Heerscharen te zoeken. Ook ik wil gaan. Ja, vele natieën en machtige volken zullen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heeren af te smeken. Zo zegt de Heere der Heerscharen. In die dagen zullen 10 mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja, vastgrijpen de slip van een Judeese man en zeggen, wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is. Tot zover dit stukje uit Zacharia hoofdstuk 8. We hebben de vorige keer gezien dat Zacharia 8 gaat over de enorme verandering die plaats zal vinden met het volk van Israël in de relatie met de Heere God zelf. Maar even dat voorbeeld in vers 14. In vers 14 staat, want zo zegt de Heere der Heerscharen, zoals ik mij voorgenomen had u kwaad te doen, toen uw vaderen mij vertorende, zegt de Heere der Heerscharen, en het mij niet berouwde, zo heb ik in deze dagen mij weer voorgenomen Jeruzalem en het huis van Juda wel te doen. Vreest niet. Eerst lezen we dat de Heer zegt, ik zal u kwaad doen. Ja, daar staat heel duidelijk, ik zal je kwaad doen. En nu lezen we, ik zal u wel doen. Dat is precies het tegenovergestelde. Ik zal u kwaad doen en ik zal u wel doen. Ik zal voor jullie een tegenstander zijn en ik zal voor jullie een medestrijder zijn. Nou, ik zal u kwaad doen. We weten wat dat ingehouden heeft. Jeruzalem werd verwoest. De tempel werd verwoest. Het Joodse volk werd verstrooid. De pogroms, de jodenhaat, het antisemitisme, de verdrijven van de joden uit Engeland, de verdrijven van de joden uit Spanje. Ik zal u kwaad doen. God die heeft zich al zoveel jaren als het ware laten zien als een tegenstander van Israël. Het kwaad, een hele bekend iemand die zei, als er 10 maten lijden over deze wereld uitgegoten worden, dan komen er 9 op Israël terecht. Zo heeft Israël het kwaad verdragen hier in deze wereld. Nou, ik zal u kwaad doen, maar nou zegt de Heer, ik zal u wel doen. En ik denk dat die tijd, dat zal vervuld zal gaan worden, dat deze tijd heel dichtbij gekomen is. We hebben daar afgelopen zondagmorgen iets over kunnen horen. Hoe profetisch de Heer Jezus daar in Nazareth is. En hoe het zomaar heel binnenkort zal komen dat het jaar van welbehagen aan zal breken, ook voor Israël opnieuw. Ik zal u wel doen. Hij gaat Israël zegenen. En als hij Israël gaat zegenen, dan komt Israël ook in een totale andere positie terecht. Hier staat in dit stukje, in vers 16, wat we net met elkaar gelezen hebben, dit moet gij doen. Andere vertalingen zeggen, dit zult gij doen. Dan zal Israël totaal veranderd zijn, want dan zal het volk zijn, wat in de eerste plaats staat, dat zal waarheid spreken. Het zal het volk zijn wat in waarheid zal leven. We moeten niet vergeten dat vandaag regeert hier op deze wereld de vader der leugen. En deze wereld is terechtgekomen in puur bedrog. Er is zoveel bedrog om ons heen. En zoveel leugen. En dan zal... en de Heer Jezus zegt, ik ben de waarheid. En dan zal ook het volk in waarheid leven. Ik weet niet of u dat gedeelte kent, maar in, u hoeft het niet op te slaan, maar in Efeze 4, daar staat, spreekt waarheid onder elkaar. Want we zijn leden van datzelfde lichaam. En we zijn leden van het lichaam van Christus. En Christus is de waarheid. En als je bij Christus hoort, dan spreek je de waarheid. En soms is dat waarheidsgehalte bij sommige christenen ver te zoeken. Het is zo belangrijk, ja, dat dit zal in Israël plaatsvinden. Ze zullen in waarheid spreken. Er staat hier, ze zullen eerlijke en heilzame rechtspraak uitspreken in de poorten. Het volk dat onrechtvaardig gehandeld heeft, zal rechtvaardig zijn. Het zal een rechtvaardig volk zijn. Ze zullen elkaars onheil niet meer zoeken, maar ze zullen elkaars heil zoeken. Ze zullen elkaar werkelijk in liefde aanvaarden. En dan staat er ook als laatste in vers 17, ze zullen geen valse eed meer doen. Dat spreekt eigenlijk van het volk is trouw, het volk is waarachtig. En het zal doen wat er van hen verwacht wordt. Nou, dit is een enorme verandering van het volk van Israël. Nou, dan komt vanaf vers 18 tot en met 23 hebben we dan de laatste drie keer. Ik heb u de vorige keer verteld dat je in hoofdstuk 8 10 keer de uitdrukking terugvindt. Zo zegt de Heere der Heerscharen. 10 keer. In vers 2, in vers 3, in vers 4, in vers 6, in vers 7, in vers 9, in vers 14 en de achtste keer vind je in vers 19. Zo zegt de Heere der Heerscharen. We hebben de vorige keer even erover nagedacht dat de Heer de naam hier draagt, de Heere der Heerscharen. Legerscharen. De Heer die uiteindelijk Heer is en alle macht heeft hier op in de hemel als zo ook op de aarde. En dan zien we dat het woord van de Heer opnieuw tot Zacharia komt in vers 18 en dan gaat de Heer spreken, zo zegt de Heer de Heerscharen. En dan wordt er gesproken over deze vier vastendagen. Daar heb ik u in hoofdstuk 7 ook al iets over gezegd. In hoofdstuk 7, daar wordt die vraag gesteld in vers 5. Misschien wel goed om dat nog heel eventjes terug te halen. In hoofdstuk 7, vers 4 en 5, daar staat, toen kwam het woord van de Heer der Heerscharen tot mij, zeg tot al het volk des lands en tot de priesters, wanneer gij in de vijfde en de zevende maand hebt gevast en geklaagd, nu al 70 jaren lang, hebt gij dan inderdaad voor mij gevast. Toen hebben we gezien, dat deden ze eigenlijk voor zichzelf, maar niet voor de Heer. Nou, hier hebben we dus die vijfde en die zevende maand. Nou, als we kijken naar het stukje wat we vanavond gelezen hebben, dan staat hier in vers 19, zo zegt de Heer de Heerscharen, het vasten der vierde, vijfde, zevende en tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot een vrolijkheid en vreugde, ja, tot blijde feesten. Nou, ik heb u verteld, die vier vastendagen, dat had allemaal te maken met 1, de belegering van Jeruzalem. Daarom werd gevast. Ze werden opgesloten in Jeruzalem. Ze konden er niet meer uit. Ten tweede, de val van Jeruzalem, de inname van Jeruzalem. dat ze Jeruzalem binnenkwamen. Ten derde, de derde vastendag was de verwoesting van de tempel en de verwoesting van Jeruzalem. En de vierde vastendag was de verdrijving van het volk uit Israël. Dat waren vier vaste dagen waar het volk van Israël een vaste tijd aan vastgekoppeld had. En rouw droeg om alles wat, eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat kwaad wat, waar Israël mee getroffen is. En wat is dan geweldig, dat deze treurige dagen veranderd worden in notabene feestdagen. Het worden feestdagen. En daar gaat, misschien wel goed om dat even op te slaan, daar gaat Jeremia 31 ook over. Jeremia 31. Ga ik even een klein stukje met u lezen. Te beginnen bij vers 7. Tot en met vers 17. Even zo'n 11 versen uit Jeremia 31. En dat is een heel actueel hoofdstuk. En dan zien we ook dat deze profetie van Zacharia, dat deze vastendagen veranderd zullen worden in feestdagen, ook heel dichtbij gekomen zijn. Er staat in vers 7, want zo zegt de Heere: jubelt van vreugde, Jacob, juicht om het hoofd der volken, verkondigt, looft en zegt: de Heere heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël. Zie, ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einde der aarde, onder hen blinden en lammen, zwangeren, barenden, tezamen. In een grote schare zullen zij hierheen terugkeren. Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal ik hen leiden. Ik zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen. Want ik ben Israël tot een vader en Ephraim, die is mijn eerstgeborene. Hier zien we dus het moment dat het Joodse volk weer terugkeert naar hun eigen land. En dat is een hele duidelijke profetie waar wij ook vandaag mee te maken hebben. Daar hebben we vorige week zondag heel wat over kunnen horen. Dat God de draad met Israël weer oppakt. En ik zeg altijd, broeders en zusters, als God de draad met Israël oppakt, dan moet de gemeente plaatsmaken voor Israël. Dan pakt God de draad met Israël weer op en dan zal de gemeente plaats moeten maken. Dan kan er maar één op het hoofdspoor. En dat zien we heel duidelijk gebeuren. Gaan we even verder in vers 10. Hoort het woord des Heeren, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: hij die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. Want de Heere maakt Jacob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij. Broeders en zusters, toen in 1967 de oorlog uitbrak, toen stond Israël tegen een overmacht van 1 tegen 100. Een overmacht vanuit Egypte, Jordanië en Syrië. Israël kon geen kant op, geen kant uit. En wat daar gebeurde qua oorlogshandelingen, dat is nog steeds een groot wonder. Toen Begin, de minister van Defensie, op een gegeven moment op het Tempelplein stond. He, die met dat zwarte lapje voor zijn oog. Toen toen zei hij van: ik sta hier, maar dat was helemaal niet de bedoeling geweest. Dat was helemaal niet de bedoeling geweest. Dat was helemaal zonder opzet. Maar de jongens die zijn daar eenmaal geland. En zonder opzet hebben ze zo de hele Tempelberg in kunnen nemen. En toen zei hij: dit stukje laten we nooit meer los. Nou, dat gebeurde. En hier staat tegenover een overmacht. Ik zal Jacob bevrijden en verlos hem uit de macht van wie sterker is dan hij. Nou, dat hebben we net gelezen aan het einde van vers 11. Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede des Heren. Naar koren, most en olie, naar schapen en runderen. Hun ziel zal zijn als een besproeide hof en ze zullen nooit meer versmachten. Dan verheugt zich het meisje in de rijdans, jongelingen en grijsaards tezamen. Ik verander hun rouw, hun vaste dagen, hè? Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd hen na hun smart. Ik laaf de ziel der priesters met het vette en mijn volk wordt met het goede van mij verzadigd, luidt het woord des Heren. Prachtig, hè? Dit zijn zulke mooie profetieën uit Jeremia, die wij notabene in onze tijd in vervulling zien gaan. Nog niet ten volle, nog niet voor 100%, maar hij is daarmee begonnen. Nou, en dat is eigenlijk hetgeen waar Zacharia ook over gaat. God, die eerst voornemens was om het volk kwaad aan te doen, gaat het nu wel doen. En hij ontfermt zich als een herder, als een vader over zijn eigen kinderen. De Sabbat, of de vastendagen, worden veranderd in feestdagen. En ik durf vanavond te zeggen dat alle organisaties die nu nog steeds bezig zijn met het verwerken van de oorlogstrauma's van het Joodse volk, die zullen dan geen werk meer hebben. De trauma's zullen er niet meer zijn. Trauma's veranderen in blijdschap. God vertroost het volk. Troost, troost mijn volk. Dat is het achtste wat de Heer zegt. Zo spreekt de Heer. En als de Heer spreekt, dan zal het ook gebeuren. De negende keer dat we dat in het boek, in dit hoofdstuk kunnen vinden, staat in vers 20. Daar begint vers 20 ook weer met het woord: zo zegt de Heere der Heerscharen. En dan lezen we in dit stukje, misschien goed om dat 22e vers nog even te lezen. Daar staat: ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heren af te smeken. Wat geweldig. Vele naties zullen naar Jeruzalem komen om de Heren te zoeken. Vele naties. U weet waarschijnlijk wel, in Ezechiël 38 vers 12 wordt Jeruzalem genoemd de stad of het land wat op de navel van deze aarde ligt. De navel van deze aarde wordt gevormd door Jeruzalem. Het middelpunt. Het middelpunt. En men zegt ook wel eens, daar zijn ook wel hele theorieën over, dat vroeger, voor de zondvloed, het heel goed mogelijk zou kunnen zijn dat Amerika en Afrika, Europa gewoon aan elkaar gelegen heeft. Dat het in elkaar gepast heeft, dat het uit elkaar gedreven is. Dat zou heel goed kunnen. Maar als dat zo het geval geweest zou zijn, dat Amerika, Noord- en Zuid-Amerika in Afrika gepast wordt en aan Europa vastgeplakt wordt, dan is Jeruzalem inderdaad precies het middelpunt van het bewoonde gebied. Jeruzalem is het middelpunt. Hè? Nu is Jeruzalem het middelpunt van Europa, Azië zo'n beetje. Hè? Het ligt een beetje op het bruggenhoofd van al die werelddelen. Azië, Europa en Afrika. Maar ja, hier staat heel duidelijk in Ezechiël 38 vers 12. Gij die op de navel van deze aarde ligt. Nou, ik zeg altijd, God begint als God gaat herstellen, begint hij altijd in het hart, in het middelpunt. En dan zien we dat Jeruzalem, de navel der aarde, het centrum, het politieke centrum van deze hele wereld zal worden. Want in iets verderop in Zacharia zullen we straks ook lezen dat er staat: en de Heere zal koning over de hele wereld zijn en hij zal de enige koning zijn. De Heere zal de enige koning zijn en het hele politieke centrum van de hele wereld zal dan in Jeruzalem liggen. En dat niet alleen. Hij zal daar, dat is ook het hoofd, de hoofdstad van de godsdienst. Van het dienen van de Heer. En zelfs, en dat zullen we straks ook zien, het is het centrum van de zegen over de hele wereld. Jeruzalem. God heeft Jeruzalem gekozen. Het centrum van Gods gunst en genade. En daarom staat er ook zo mooi, misschien goed om dat even op te slaan, in Jesaja 56. De heer Jezus heeft die tekst ook zelf geciteerd toen hij in de tempel kwam en zag dat de tempel zo vol was met handelaars. Er staat in Jesaja 56 vers 7. Hen zal ik brengen naar mijn heilige berg en ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis heten voor hoeveel volken? Voor alle volken. Alle volken, alle naties zullen naar Jeruzalem trekken. Waarom? Omdat ze daar God zullen zoeken. Ze zullen hem vinden. Ze zullen zijn gunst afsmeken. Maar er staat nog meer in Jesaja. Kijkt u maar eens, als we nog even in Jesaja nog iets verder teruggaan naar Jesaja hoofdstuk 2. In Jesaja hoofdstuk 2, daar staat... In Jesaja hoofdstuk 2, vers 2 en 3. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren, en dat is de tempelberg, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren, dus mijn huis zal een bedehuis zijn voor alle volken, hebben we het gelezen. Nou, hier staat, alle volkeren zullen derwaarts heen stromen en vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten we optrekken naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen, en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Ik weet nog goed dat wijle broeder Henk Blok, jarenlang voorzitter geweest van het Zoeklicht en heel veel geschreven in het Zoeklicht, een keertje vijf predikanten vroeg van de hervormde kerk, van de gereformeerde kerk, van de vrijgemaakt gereformeerde kerk, van de christelijke gereformeerde kerk en van de Nederlands gereformeerde kerk, om over deze twee versen een stukje te schrijven voor het Zoeklicht. Ze hebben er alle vijf ingestaan. En het is, we hebben daar best wel heel wat commentaar op gehad, want de Zoeklicht-abonnees zeiden, we gaan toch niet die kant zeker op? Want wat schreven deze predikanten? Alle vijf schreven allemaal, de berg van het huis des Heren, dat is de kerk. En als hier staat, het woord, uit Sion zal de wet uitgaan. Nou, dat gebeurt elke zondagmorgen op de preekstoel in de kerk. En alle volkeren zullen heen stromen naar de kerk. En de kerk zal straks de hele wereld vullen met de heerlijkheid van God. Nou, dat waren vijf predikanten die hun exegese loslieten op dit stukje. Nou, toen heeft Henk Blok later zijn visie erop gegeven. En u snapt natuurlijk wel, dat was natuurlijk heel anders. Dat ging niet over de kerk, maar dat ging over Israël. Het is heel interessant hoe de doorsnee-theoloog van de gevestigde kerken hierover denkt. Dit slaat niet op Israël, maar dit slaat op de kerk. Zo zien ze het. Terwijl de profetieën in Jeremia, in Jesaja zo duidelijk zijn. En mensen, wat zal dat worden? Hè? Dat daar staat, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Dat is al een keer gebeurd. Hè, de Jezus stond met zijn apostelen daar. En hij heeft hen de opdracht gegeven, gaat heen. Maak al de volken tot mijn discipelen. En vanuit Jeruzalem is het woord over de hele wereld gegaan. En daardoor hebben we een gemeente van gedoopte christenen ook hier in Enschede. Omdat eens dat woord uit Jeruzalem ook hier naartoe kwam. Nou, dat is toen gebeurd. Maar het gaat dan ook gebeuren. Uit Sion, uit Israël, uit Jeruzalem zal het woord opnieuw verkondigd worden. De eerste keer werd Christus verkondigd als Christus en dien gekruisigd. We noemen het wel eens het evangelie van genade. Maar de tweede keer, als die boodschap wereldwijd verkondigd wordt, dan wordt Jezus niet meer verkondigd als Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar dan wordt Jezus verkondigd als de koning der koningen en de heer der heren. En wij noemen dat het evangelie van het koninkrijk. Maar er zijn nu al kerken die nu al het evangelie van het koninkrijk verkondigen. En als die het evangelie van het koninkrijk verkondigen, dan zeggen zij erbij ook: Jezus is vandaag koning hier op deze wereld. En je hoeft niet meer ziek te zijn, want de heer Jezus belooft je al het goede. En dan willen ze als het ware ons nu al verplaatsen in de tijd die in de Bijbel nog aangekondigd wordt. Snapt u dat? Nou, hier zie je dus heel duidelijk dat vanuit Jeruzalem straks dat woord, en dan zal het echt in vervulling gaan, want dan zal de hele wereld bereikt mogen worden. En ze zullen hem mogen leren kennen. Dan staat er zelfs in de Bijbel, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken, zo zal de kennis van de Heere deze aarde helemaal bedekken. En dat zal het Joodse volk doen. Het Joodse volk zal uitgaan vanuit Jeruzalem. En ik zeg altijd, als je een Jood wint voor Christus, en gelukkig gebeurt dat wel, dan heb je vaak een goeie hoor. Dan heb je vaak een fanatiekeling. En weet je, als straks het Joodse volk tot geloof komt, mensen, wat een zendingsvolk zal dat zijn. Ze zullen de wereld bereiken. En ik heb u ook wel eens verteld, er is geen land, geen stad waar zoveel talen gesproken wordt. Want Joden uit alle hoeken van de wereld wonen in Israël. Ze hoeven de talen niet eens meer te leren. Ze kunnen hen in de taal bereiken waarin ze zelf geboren zijn. Wereldwijd zal het Joodse volk hen bereiken met het evangelie. De laatste keer in Zacharia 8, dat we kunnen lezen, zo zegt de Heere der Heerscharen. Staat in vers 23. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Dat is dus de tiende keer in dit hoofdstuk. In die dagen zullen 10 mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen de slip van een Judeese man. En zeggen: wij willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. God is met hen. Wat zal het Joodse volk in de eindtijd een zegen verspreiden over de hele wereld? En er staat in de Bijbel, en dat hebben we net ook gelezen, in het 13e vers, dat Israël is nu voor heel veel volken, onder heel veel volken, tot een vloek geworden. Maar dan zal Israël tot een zegen worden. Dan zal Israël tot een zegen worden voor alle geslachten van de wereld. Weet u wat de Heere God tegen Abraham zegt? Als God Abraham roept, en mensen, dat is nu, vanaf nu gerekend, alweer zo'n 4000 jaar geleden. Hoort het goed? 4000 jaar geleden. Weet u wat God toen tegen Abraham zei? Hij zei: en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Mooi, hè? Het gaat gebeuren. Het is gebeurd. Wij zijn gezegend door Israël, omdat uit Israël de Messias voortgekomen is. Maar alle geslachten van de aarde zullen gezegend worden door het nageslacht van Abraham. Door het Joodse volk. Gij zult tot zegen zijn. Ik moet vaak denken aan, misschien goed om dat als laatste nog op te slaan, in Genesis 41. Weet u, daar lees je van Jozef. Dat Jozef in het huis van Potifar kwam. En dan staat er: en de Heere zegende het hele huis van Potifar. Het hele bedrijf, alles zegende hij. Waarom? Omdat Jozef daar was. En dan staat in de Heere was met Jozef. God zegende Potifar omdat Jozef daar in dat huis was. God zegende omdat God zich verbonden had aan Jozef. Jozef was tot zegen. En als je dan kijkt in Genesis 41 vers 57... dan breekt de hongersnood uit over deze wereld. En dan roepen ze op, dan zegt de farao in het 55e vers... ga tot Jozef. Ga tot Jozef aan het einde van vers 55. En dan staat er in vers 56, toen de hongersnood nu over de gehele aarde heerste... Zie je, daar staan de gehele aarde. Niet alleen Egypte, de gehele aarde... opende Jozef alle schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger was sterk in het land Egypte. En dat staat in vers 57. En de gehele wereld kwam naar Egypte om bij Jozef koren te kopen. Want de honger was sterk op de gehele aarde. Nou, wat er toen misschien heel kleinschalig gebeurde, hoewel er heel duidelijk gesproken wordt over de gehele aarde, zal dan gaan gebeuren... als Jezus, Jozef, hè, Jezus, die is heel mooi met elkaar te vergelijken, op de troon zit. Vanuit zijn vernedering, vanuit zijn gevangenschap, op de troon zit. En er zal de hele wereld naar Jezus komen. Om leven. Om koren. Om zegen. En daarom, het is zo mooi, Israël zal tot wereldwijde zegen worden. Heel binnenkort. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, als dit al heel binnenkort gaat gebeuren en we zien de voortekenen van de uiteindelijke vervulling al onder ons, in onze tijd plaatsvinden, dan mogen we ook weten dat de komst van de Heer Jezus voor zijn gemeente nog veel dichterbij is. En daar mogen we op voorbereid zijn. Tot zover.